Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen uit de lofzang van Zacharias en daarvan het eerste vers. De lofzang van Zacharias, het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de lofzang van Zacharias. Wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 111 het tweede vers. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoek die ijverig en bestendig. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig. Daarna wordt u voorgelezen uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het eerste hoofdstuk, de versen 26 tot en met 38. Lucas 1, vers 26 tot en met 38 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 111, het tweede vers, en na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Lucas 1, vers 26 tot 38. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis Davids. En de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd ze zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijn vaders David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid. en zijns koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen, en de krachten zal er hoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook, dat heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 1, en daarvan het 30ste vers. Lucas 1, vers 30, daar vinden wij Gods woord als volgt. En de engel zeide tot haar, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. Laten wij nu eerst samen de Heere gaan bidden om zijn zegen. Daarin doen wij ook voorbeden en dankzegging. Voorbeden voor zuster Francina Bassa, die ernstig ziek is en bij haar ouders in Groot-Ammers verblijft. En voor broeder J. Schipper, die steeds zwakker wordt. En dankzegging voor de geboorte van een zoon, Benjamin Ilan Zakari, bij de met ons meelevende familie Zakari. En zij bezoeken al langere tijd de diensten en vader Zakari verrocht de belijdenis catechisatie. Willen we samen de Heere danken en bidden. Groot en eeuwig ontfermer, wij zoeken uw heilig en vriendelijk aangezicht op deze stille winterzondag. We danken u, Heere, dat u ons zoveel kracht en gezondheid hebt gegeven dat wij hier kunnen zijn of thuis kunnen meeluisteren. We danken u voor deze dag die we mochten ontvangen en deze plaats. Midden in ons jachtige leven mag er een dag van rust zijn. Midden in deze roerige en bewegelijke stad is er hier een gebouw waar wij voor uw aangezicht mogen verschijnen, waar de dingen van elke dag ter ruste mogen worden gelegd, waar wij een plaats mogen vinden waar het gaat om de dingen waar onze ziel groot belang bij heeft. Want Heere, u wilt niet dat ons leven voorbij gaat met alleen die tijdelijke dingen. Die dingen waar we zoveel van onze tijd en energie in steken. Die dingen die ook nodig zijn om te doen. Om ons dagelijkse leven te kunnen leven. Om bezig te zijn met de dingen van het aardse bestaan. Maar die in zichzelf toch alleen maar tijdelijk zijn. Vergankelijk. En Heere, wilt u onze ogen daarvoor openen, dat niet het belangrijkste van ons hart en van onze aandacht naar die tijdelijke dingen zal uitgaan. Want de wereld gaat voorbij en al haar begeerlijkheid. Doordring ons daarvan, Heere, want wij weten het wel met ons verstand, dat wij maar sterfelijke en broze, vergankelijke mensen zijn. Maar wij leven zo vaak alsof we hier altijd zullen zijn en alsof er geen dood en geen eeuwigheid komt. Heere, doordring ons van de ernst van het leven. En Heere, doordring ons er ook van dat deze dag zo'n groot geschenk is uit uw hand. Want daarmee laat u zien dat u geen lust hebt in onze dood, niet in onze lichamelijke, maar ook niet in onze geestelijke en zeker niet in onze eeuwige dood. En met deze dag bewijst u ons ermee dat gij wilt dat wij voorbereid zullen zijn op de ontmoeting met u. Want het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat we zullen moeten uitleggen wat we met ons leven hebben gedaan. Dat we uit moeten leggen wat we met al uw gaven hebben gedaan. Hoe we daarmee om zijn gegaan, hoe we ze hebben besteed, hoe we hebben geleefd. Maar bovenal hoe we met uw woord zijn omgegaan en met de Zoon die gij daarin hebt geopenbaard. En Heere, wij bidden u, wilt u geven dat deze dingen vooral op onze ziel mogen worden gebonden. En we smeken u daarom ook om uw Heilige Geest, die alleen kan dit woord tot een kracht Gods tot zaligheid maken. Zonder die Geest, Heere, we moeten het als schuld belijden, blijft de Bijbel een gesloten boek. En zullen we misschien met ons verstand wat kennis kunnen opdoen. En kunnen we misschien aan de buitenkant van ons leven wat veranderen, zodat we binnen de traditie en de cultuur van de reformatorische gezindte kunnen passen. Maar daarmee is ons hart niet veranderd. Daarmee zijn we nog niet van dood levend geworden. Daarmee zijn onze zonden nog niet vergeven en onze schuld niet verzoend. Dan hebben we de bediening van uw Heilige Geest nodig, Heere, en daar bidden we u om. Nu we gereed staan om de bediening der verzoening ter hand te nemen, nu we daaronder mogen zitten, schenk ons de hulp van uw Heilige Geest. Laat die ons mogen leiden in spreken en in luisteren, zodat de woorden gesproken niet alleen maar woorden zullen zijn, maar dat de zaken die daarin worden aan de orde gesteld ook werkelijk beleefd mogen worden. Doorleefd. Zoals David dat eenmaal heeft uitgezongen. Mijn ziel, gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. En wat we gezien hebben bij Maria, die schrok van de heiligheid en de heerlijkheid die de engel meenam uit de hemel. En die we allemaal een keer zullen ontmoeten. Allen zullen wij voor uw rechterstoel verschijnen. Allen voor die grote witte troon worden gesteld. En Heere, dan hebben wij een borg nodig. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die gij ons in deze dagen zo vriendelijk en zo welmenend komt aanbieden. Zo hebben onze vaderen het toch begrepen en verwoord in de belijdenis. Christus in het evangelie aangeboden zijnde. Heere, wilt u geven dat wij daar ook gebruik van maken. U geeft ons een recht tot aannemen van wat gij ons aanbiedt. Schenk ons daar plaats voor, Heere, dat datgene wat aangeboden wordt, ook door ons benodigd wordt. Wat moet er dan nog veel gebeuren in ons leven om ons leeg te maken, om ons arm te maken? Want we meenen in veel opzichten zo rijk en verrijkt te zijn en aan geen ding gebrek te hebben. Maar wilt u ons leren, Heere, hoe wij er geestelijk aan toe zijn van nature. Opdat we zo plaats mogen hebben voor die Christus die gij in deze wereld gezonden hebt. Zegent u daartoe de prediking die week aan week hier mag gebracht worden door onze vriend en broeder die gij aan deze gemeente hebt verbonden. Wil zijn werk zegenen, wil hem met zijn gezin zegenen in alle voorspoed, in alle gunstbewijzen die gij ze geeft, maar ook in alle tegenspoed, in alle zorgen die er zijn. Ontfermt u zich over hen en over de gemeente, over de kerkraad. Heere, laat uw woord zijn kracht mogen doen. En geef dat het naar uw welbehagen mag zijn. Dat dit woord niet ledig tot u weder zal keren, maar dat het doen wat u behaagt en dat gij het voorspoedig maakt in hetgeen waartoe gij het zendt. Wil het ook vandaag doen, Heere. Wilt u geven dat we mogen bemerken dat u in ons midden bent. Dat u door uw geest de rijen door zal gaan. Onbekeerde harten zult bekeren. Gesloten harten zult openen. Zoekende zielen zult willen onderwijzen. En hen die genade mogen kennen. Toch verdieping willen geven. Dat ze meer mogen zien van wie zij zijn. Maar ook meer van wie u bent. Wilt u het ons allen leren, Heere, en ons in deze diensten vandaag gedenken en onze gezegende rustdag geven. We mogen u ook alle dagelijkse dingen voorleggen. U hebt het ons zelf gezegd. Om met bidden en smeken, onder dankzegging, alles bekend te maken bij u. En om ons ganse hart uit te storten. En daar wilt u ook naar luisteren. U wilt horen naar mensen die vanuit de ellende tot u roepen. En laten wij dat dan ook gemeenschappelijk mogen doen voor elkaar, heren. Voor zuster Francina Bassa, die zeer ernstig ziek is. En voor wie de doktoren geen middelen meer hebben. Zij bevindt zich in de laatste levensfase. Maar heren, bij u zijn er woorden, zijn er woorden van eeuwig leven, zijn er uitkomsten waarbij de mens geen uitkomsten meer zijn. Uitkomsten tegen de dood. Uitgangen waar wij mensen vastlopen en waar het alles doodloopt, heel letterlijk. Daar zijn bij u mogelijkheden, want u kunt en u wilt en u zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Heren, dat zij dat ook mag ervaren. Dat u bent zoals dat u in uw woord zegt dat u bent. Ja, de heilige en de rechtvaardige, maar ook de barmhartige en de genadige, die uw zoon in deze wereld hebt gezonden om het verlorene te zoeken en dat zalig te maken. Heren, wilt u haar die enige troost geven in leven en in sterven, als ze afscheid moet gaan nemen van alles wat haar lief en dierbaar is. Sterk haar en ondersteun haar, heren, en geef dat het in de duisternis van de schaduw des doods licht mag zijn van uw vriendelijk aangezicht. En dat bidden we u ook voor, broeder Schipper, die in eenzelfde situatie is en steeds zwakker wordt. Heren, wilt u ook hem gedenken? Hij is heel wat ouder dan zuster Bassa, maar uiteindelijk zijn ze allebei even oud. Even kort bij de dood en het geldt van ons allen. Heren, wil hem gedenken ook in zijn omstandigheden van eenzaamheid zo vaak, van het alleen zijn. Wilt u hem met allen die hem lief zijn gedenken en geven dat hij ook mag bemerken dat u nog wilt helpen en wilt ondersteunen en uitzicht wilt geven over de dood en over het graf heen dat zo dichtbij is. Wilt u ook hem geven, heren, dat die dingen die hij toch in zijn leven mocht leren kennen nieuw mogen worden, vernieuwd mogen worden door uw Heilige Geest. En dat hij mag proeven en smaken hoe goed dat u bent. Niet voor brave en vrome mensen. Niet vanwege ouderlingschap of vanwege andere kwaliteiten of dingen die we hebben gedaan in het leven. Maar heren, leer hem in deze laatste fase het woordje genade spellen. Genade alleen. Vrije gunst alleen die eeuwig u bewoog. En dat voor de grootste der zondaren. We mogen u ook dankzeggen, heren, dat u in het gezin Zakari nog nieuw leven hebt gegeven. Een gezin dat meeleeft, nu al enkele maanden. Heren, wil ook hen gedenken, ook in de zegeningen die ze krijgen. Bij alle onzekerheden die er waarschijnlijk ook in hun leven nog blijven. Wilt u het kleine kind gedenken, Benjamin, wil hem alles geven wat hij nodig heeft, geef dat hij mag opgroeien, voorspoedig mag opgroeien, wil de moeder nieuwe krachten geven, wil het hele gezin met uw vleugelen overschaduwen en geven dat de prediking van uw woord ook in hun leven grote wonderen mag doen, dat er in dit gezin de vrezen van uw naam mag leven, dat ze mogen worden onderwezen in zonde en genade. Wilt u, heren, hen zo nabij zijn? Gedenk in heel de gemeente, Heer, in alle omstandigheden van rouw en verdriet, van ziekte en zorg, van ouderdom en eenzaamheid. Gedenk de gezinnen, de vaders en de moeders in de kerk, met hun kinderen, ook die hele kleine kinderen die nog niet naar de kerk kunnen komen. We bidden u, Heer, voor het ongeboren leven. Wilt u het op uw tijd ook geboren doen laten worden? Verblijd ons, Heer, door uw grote daden. Wil bovenal werken, heren, de vrezen van uw naam in de gemeente. Zend uw licht en uw waarheid in al onze omstandigheden. Van bijzondere zorgen, van psychisch lijden, van handicap, van onszelf of van een ander, van kinderen of kleinkinderen. Heren, wilt u geven dat we in deze tijden toch de ogen op u geslagen mogen hebben en mogen bemerken dat het niet te vergeefs is en hoeft te zijn om verdrukt te worden, maar dat er zelfs wel iets goeds in kan zijn als we daardoor uw goddelijk recht mogen leren en uw genade mogen ontmoeten. Wilt u zo genadig zijn, Heere, en ons helpen? Bewaart u ons voor de boze en voor de zonde. Scheld de duivel. Sta hem niet toe dat hij zijn kerk verstorende werk zal kunnen doen, maar wil onze gedachten gevangen nemen onder de prediking van uw woord en heilig het aan onze harten. Wij vragen het u uit genade en om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan wij samen zingen uit de lofzang van Maria en daarvan de versen 1 en 2. Lofzang van Maria, het eerste vers: mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heere mijn zaligmaker noemen. Die in haar lage staat, zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen. En het tweede vers: want ziet om Heere daan zal elk geslacht voortaan alom mij zalig spreken. 1 en 2 van de lofzang van Maria. Er zijn 3 collecten. De eerste collect is voor de eredienst. De tweede collect is voor het onderhoud aan kerk en pastorie. En de derde collecte na de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij op Psalm 98 het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Het tweede vers van Psalm 98 zingen wij straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, u en jullie hebt misschien wel eens gehoord van het Roomse lied Ave Maria. Ik heb de indruk dat dat in protestantse concerten steeds meer gespeeld wordt, die melodie van het Ave Maria. En dat het op cd's van muzikanten van reformatorische huizen ook steeds meer te beluisteren valt. Een lied ongetwijfeld met een prachtige melodie, maar met een zeer onbijbelse inhoud. Een lied genomen uit dat gedeelte wat wij samen hebben gelezen, het bezoek van de engel Gabriël aan Maria. Ave Maria, wees gegroet Maria. En dan zegt de Latijnse tekst, gratia plena. Wees gegroet Maria, vol van genade. Zo heeft Rome daarvan gemaakt. In onze Statenbijbel staat te lezen, gij zijt, gij begenadigde. Wees gegroet, gij begenadigde. Nou, Rome heeft daarvan gemaakt, wees gegroet. Vol van genade, alsof Maria een bron is van genade, die ook uit kan delen. En dat is ook precies wat dat lied verder ook zegt. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons. Dus Maria, vol van genade, moet voor ons bidden, volgens dat Roomse lied. En zij heeft genade tot haar beschikking en zij kan van die genade uitdelen. Heel de Mariologie, de leer omtrent Maria, getuigt ervan dat Maria een soort van vrouwelijke tegenhanger is van haar mannelijke zoon, de zaligmaker. Maar gemeente, het is onbijbels. We zullen het nog een aantal keren even aanstippen. Dat Maria wel inderdaad begenadigd was. En gezegend onder de vrouwen, maar niet zelf een bron is van genade. En dat zij niet zoals paus Pius de IX in 1854 heeft gezegd, onbevlekt ontvangen is, zonder zonde, zonder erfzonde geboren is. En niet zoals in 1950 is gezegd dat zij ten hemel is opgenomen. Dat zijn allemaal franjes. Leugens. Laten wij gemeente ons houden aan datgene wat de Bijbel ons vertelt over Maria. Hoe zij een bezoek kreeg van de engel Gabriël. We zien daarin twee gedachten. Allereerst hoe zij de heiligheid van God daarin ontmoet. Want deze engel komt rechtstreeks uit de hemel vandaan, draagt met zich de heerlijkheid des Heren. En we zien daar ook de uitwerking van bij Maria. En ten tweede hoe zij daarin ook de barmhartigheid van God ontmoet. Het woord genade klinkt een aantal keren haar in de oren. We zien hoe die engel Gabriël een bezoek brengt aan Maria. Hoe zij daarin de heiligheid van God ontmoet. En hoe ze de barmhartigheid van God ontmoet. Het gedeelte dat begint met te zeggen dat er in de zesde maand de engel Gabriël van God gezonden werd naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. De zesde maand bedoeld is de zesde maand nadat hij voor de eerste keer naar deze wereld werd gezonden. namelijk naar Jeruzalem, naar de tempel, waar in het heilige de priester Zacharias bezig was om het reukoffer te bereiden, en waar die engel Gabriël mocht vertellen dat Zacharias en Elisabeth, beiden op hoge leeftijd gekomen, een zoon zouden krijgen die de voorloper zou worden van de Messias, van de Christus. Dat is nu 6 maanden geleden. Elisabeth is 6 maanden in verwachting en nu brengt deze engel een bezoek aan Nazareth, aan Maria. En gemeente, dat bepaalt er ons al bij, deze woorden, dat er dus ook een andere werkelijkheid is dan die wij zien. Wij kennen de werkelijkheid van deze aarde, van het zichtbare, van de mensen die op de aarde wonen, van de dieren, afijn, van alles wat er is. Maar de schrift bepaalt ons bij een andere werkelijkheid. Een werkelijkheid van geesten. Van engelen, zoals ze genoemd worden. Een werkelijkheid waar we naar mijn gedachten veel te weinig bij stilstaan. We zijn het natuurlijk wel een beetje gewend dat er rondom kerst over engelen gesproken wordt hier. En ook straks in Lucas 2, waar de engelen in de velden van Efrata bezig zijn met het aankondigen van de geboorte en het eren zij God zingen. Maar verder wordt er niet zo heel veel over engelen gesproken, toch? De engelen, zo is toch wel, de gedachten staan toch wel ver bij ons vandaan. We houden toch niet zo heel veel rekening met het bestaan van engelen. Maar daarmee, gemeente, doen we hen wel grotelijks tekort. Want die engelen die zijn zeer betrokken op mensen en op het heil van mensen. Hebreeën 1 die zegt, het zijn gedienstige geesten die tot dienst worden uitgezonden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen. Opmerkelijk dat juist rondom de heilsfeiten, dat zijn dus die feiten die het heil in deze wereld brengen, het leven van de Heer Jezus volgen, de geboorteaankondiging, de geboorte zelf, tijdens zijn leven en vooral tijdens zijn lijden en sterven, opstanding en hemelvaart, zien we steeds weer dat die engelen worden uitgezonden. En die engelen zijn zeer betrokken op het heil dat God nu doet verkondigen. Staat ook afgebeeld, jongens en meisjes, op de Ark van het Verbond. Die Ark van het Verbond die in de tabernakel in het Heilige der Heiligen was. En later in de tempel. Daar waren 2 engelenfiguren op afgebeeld. 2 cherub, zoals ze genoemd worden. Die hun vleugels beschermend over de Ark hadden heen gespreid om nieuwsgierige blikken te voorkomen die in de ark wilden kijken. Maar met hun gezichten waren ze gekeerd naar het verzoendeksel. En dat was geen idee van Bezaliel en Aholiab, de bouwers van de tempel en van alle instrumenten en voorwerpen in de tabernakel. Maar dat bevel kwam rechtstreeks bij God vandaan. Dat die engelen naar het verzoendeksel moesten kijken. Eigenlijk als een uiting van datgene wat de apostel Petrus later in zijn brief schrijft, dat die engelen zeer begeerig zijn in te zien in de dingen aangaande de verzoening. Ze hebben het zelf niet nodig. Ze weten zelf niet wat zonde is. Ze hebben geen verzoening nodig, ze hebben geen genade nodig, maar ze zijn er wel heel erg op betrokken. Begeerig om in te zien. De engelen, zo laat de schrift ons weten, zijn betrokken op de zaligheid van mensen. De Heer Jezus die zegt ergens in het Matthäus-evangelie dat zij verblijd zijn als er een zondaar tot bekering komt. Er is blijdschap voor de engelen Gods in de hemel als er één zondaar tot bekering komt, zo zegt hij. Nou zouden we het ook andersom mogen stellen, gemeente, dat er droefheid bij de engelen is. En ook is geweest toen die zwarte dag aanbrak in de geschiedenis van de mensheid. Dat Eva en Adam gegeten hebben van de boom, ongehoorzaam werden jegens God, gevallen zijn in een jammerstaat, zondaren geworden zijn. Zouden ze niet bedroefd zijn geweest, die heilige engelen, toen God zijn schepsel en zijn ganse schepping kwijtraakte? En zouden ze niet nieuwsgierig geweest zijn hoe God het toch kon doen om dat verloren menselijke geslacht, om verloren zondaren op te zoeken, het heil te verkondigen, mensen zalig te maken? Ze zijn begeerig om in te zien. En het zijn deze geesten, gemeente, die ook vandaag de dag nog steeds tot dienst worden uitgezonden, nog steeds bezig zijn om datgene wil die de zaligheid beërven. Daar mag wel bij stilgestaan worden. Niet alleen tijdens kerst, maar tijdens veel meer momenten in het leven. Het is ook in dat opzicht wel ontdekkend als je de werken van Luther en Calvijn bijvoorbeeld onderzoekt. En dat kan tegenwoordig heel makkelijk. Alles is digitaal, dus als je het woordje engel intypt. Bij Calvijn heb ik dat een keer gedaan. Dan kom je wel meer dan 3000 hits tegen, zoals dat genoemd wordt. Duizenden keren spreekt Calvijn over de engelen. En dat niet alleen bij Lucas 1 en 2. En hetzelfde geldt voor Luther. Leefden bij het besef dat die gedienstige geesten om ons heen zijn. Leefden bij het besef dat straks het volk des Heren in de hemel samen met deze andere schepselen God eeuwig groot mag maken. Daarom mogen Gods kinderen ook vandaag de dag wel meer betrokken zijn op deze schepselen die God ook inzet om de zaligheid te verkondigen. Zoals dat ook hier is bij Maria. En deze engel, die een heel bijzondere engel is, niet zomaar een engel, er zijn miljoenen engelen, hemelse heerlegers, zo worden ze genoemd. En dat laat ons ook zien, gemeente, wat voor soort figuren dat het zijn. Wij kennen de engelen misschien wel van de orgels in de barok, op die barokke orgels staan afgebeeld, die engelenfiguurtjes. Vaak zijn het dan wat mollige baby's met kleine vleugeltjes en trompetjes. Zo staan ze afgebeeld, maar gemeente, dat is niet het idee wat we krijgen als we de schriften nazien. Daar worden ze ons geschetst als militairen, als hemelse militairen, als soldaten, vol van majesteit en vol van kracht. Eén enkele engel was in staat om een paar honderdduizend Syrische soldaten te doden. Eén enkele engel was in staat om in die vreselijke nacht in Egypte alle eerstgeborenen om het leven te brengen. Er is sprake van hemelse heerlegers. En nu is er één van die engelen, één van de opperengelen zou je kunnen zeggen. We kennen er een aantal van. Gabriël wordt hier genoemd, zijn naam betekent man Gods. Maar we kennen er nog één, Michaël, de aanvoerder van de geestelijke legermachten. Wie is als God, zo betekent zijn naam. En deze belangrijke engel, deze man Gods, Gabriël, wordt nu naar Nazareth gezonden. Jongens en meisjes, als je dat in Jeruzalem had gezegd tegen de fariseeën of tegen de schriftgeleerden, dat zij naar Nazareth zouden moeten gaan, om daar een boodschap van God te brengen, dan hadden die eerbiedwaardige fariseeën een neus opgehaald. Nazareth, dat ligt toch in Galilea, en Galilea, dat heette het Galilea der heidenen. Er woonden wel Joden, maar ach, daar woonde het volk dat de wet niet kende, die leefde maar en die deden maar. En er was zelfs een spreekwoord, zoals we dat ook uit de mond van Nathanael horen, die zegt: kan uit Nazareth iets goeds zijn? Daar keken ze op neer. Dat was het volk dat in duisternis wandelde. In de duisternis van de zonde, van het heidendom. Maar deze engel, die haalt daar zijn neus niet voor op. Hij protesteert niet tegen een engel, is een gedienstige geest. Hij gaat daarheen waar God hem zendt. En of hij nou naar Jeruzalem moet, naar die prachtige, blinkende tempel, naar een eerbiedwaardige priester om daar te verkondigen wat God geboden heeft, of dat hij nu naar Nazareth moet. Naar dat eenvoudige meisje, het zal niet veel ouder geweest zijn dan 17, 18 jaar, naar het Galilea der heidenen, en hij gaat gewillig. En hoe het precies gegaan is, gemeente, we weten het niet. Hij was ineens in haar huis. En de komst van die engel, die doet wat. Zeg, hij werd gezonden, zo staat er, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit het huis Davids, en de naam der maagd was Maria. Dat is trouwens tussen haakjes, gemeente, alles wat wij van Maria weten. Ze was maagd, en daar hoop ik vanmiddag nog wel even op in te gaan. Ondertrouwd met een man wiens naam was Jozef. Uit het huis Davids. Vanuit de Griekse tekst kun je dat zowel op Jozef laten slaan als ook op Maria. Beiden waren uit het huis van David. Afstammelingen van die grote koning. En haar naam was Maria. Of zoals het in het Hebreeuws waarschijnlijk ook wel gezegd werd, Mirjam. Dat is alles wat we van haar weten. Meer vertelt de Bijbel niet over ons. De Romeinse kerk weet wel meer over haar te vertellen, althans dat denken ze, op grond van legenden en buitenbijbelse apocryfe boeken. Haar vader zou Joachim zijn, haar moeder zou Anna zijn. En zoals gezegd, de Romeinse kerk weet ook nog te vertellen dat Maria onbevlekt ontvangen is, zonder zonde, zonder erfzonde. Want de moeder van God kan toch niet zondig zijn? Zo is de gedachte daarachter. Zij is ten hemel opgenomen. Op 8 december viert de Romeinse kerk dat. Want het lichaam van de moeder van God kan toch niet tot ontbinding overgaan? Zo is de gedachte. Maar gemeente, dat zijn legendes. Dat zijn dwalingen. Belicht geen kwaliteit in Maria. De Heer heeft niet haar uitgekozen omdat zij beter, omdat zij vromer, omdat zij anders was dan een ander. Ja, zij was maagd en dat moest ook, want die profetie uit Jesaja moest vervuld worden. Uit Jesaja 7, ziet, de maagd zal zwanger worden. Dat kon niet zomaar een ander zijn, die hoedanigheid niet had. Maar of ze godvrezend was, dat zal ze geweest zijn, maar dat heeft niet meegewogen. Want er waren wellicht nog andere meisjes, andere vrouwen die ook uit het huis van David waren, ook godvrezend waren, ook maagd geweest zijn. Waarom dan Maria? Nou, dat heeft te maken met dat woord genade. Begenadigde wordt ze genoemd. En dat is natuurlijk wel een bijzonder soort van genade geweest. Dat heeft natuurlijk hier vooral te maken met de boodschap die zij te horen krijgt, dat God een moederschoot nodig heeft, waar hij zijn zoon in wil laten ontwikkelen, van embryo tot foetus tot jong kind. Hij heeft een vrouw nodig, hij heeft een moederschoot nodig, waarin de zoon van de Allerhoogste kan gaan groeien, waar het woord vlees in kan worden. En daarom is zij begenadigd, uitgekozen, uitverkoren door God om draagster te zijn van de Zoon van de Allerhoogste. En gemeente, daar als we dat proberen naar ons eigen leven over te brengen, want we zoeken toch ook naar een toepassing, dan kunnen we daar natuurlijk niet zo heel veel uit toepassen, eigenlijk niks. Want datgene wat Maria hier meemaakt en wat tegen haar gezegd wordt, dat is natuurlijk volstrekt uniek. En zij is de enige van alle vrouwen die ooit op deze wereld geleefd hebben, die dit meemaakt. Dat God in het vlees komt. Dat de Zoon van de Allerhoogste in een moederschoot groeit, dat is iets eenmaligs. Dat is alleen aan Maria gegeven en daar valt niets over toe te passen in ons dagelijkse bestaan. Maar al valt dat bijzondere dan niet toe te passen, er zijn wel een aantal algemene dingen, gemeente. En dat heeft vooral ook te maken met de reactie van Maria zoals zij reageert als zij die engel ziet. Die man Gods, die wordt dus gezonden naar Maria en als hij haar ziet, dan zegt hij in vers 30, vrees niet, Maria. Dat heeft die engel kennelijk gezien, dat kun je zien. Als een mens schrikt, dat kun je zien aan iemand. Iemand schokt, iemand trilt, iemand trekt bleek, trekt wit weg, iemand roept misschien iets uit. De engel heeft het gezien dat Maria bang werd. En dat heeft alles te maken met zijn verschijning. Deze engel kwam inderdaad rechtstreeks van God vandaan. En jongens en meisjes, straks zal het in Lucas 2 ook weer gelezen worden. Bij die herders in de velden van Efrata, dat toen die ene engel verscheen, dat de heerlijkheid des Heren hen omscheen. En de heerlijkheid des Heren, dat wil zeggen, dat is de lichtglans van Gods majesteit. Die engel die kwam rechtstreeks bij de troon van God vandaan, God enkel licht, een zuiver, helder licht. God is een licht, zo zegt Johannes, en er is gans geen duisternis in hem. En die engel die reflecteerde dat. Hij nam de heiligheid en de zuiverheid van God mee. En Maria vreesde. Dat mogen we toch wel als conclusie uit die woorden van de engel trekken, gemeente. Want als Maria niet bang was geweest, dan had hij niet hoeven te zeggen, vrees niet. Maar ze vreesde wel. Ze was bang. Vanwege de heiligheid van God. En gemeente, dat laat al zien dat die paus Pius de IX ernaast zat toen hij zei dat ze onbevlekt ontvangen was. Dat ze zonder zonde was. Want als je geen zonde hebt, dan hoef je niet te vrezen voor God. Dan hoef je niet bang te zijn voor de heiligheid en de majesteit van God en van een engel. Als Maria nog net zo was als die eerste vrouw die in de Bijbel beschreven wordt, Eva, voor de zondeval, dan was er geen reden voor haar om bang te zijn. Eva was niet bang als ze de stem van God in de bomen van de hof hoorde. Eva was niet bang voor de heiligheid van God. Dat gebeurde pas nadat zij en haar man hadden gegeten van de boom. Toen zei Adam, ik vreesde toen ik uw stem in de hof hoorde. Nadat ze zondaren waren, vrees gemeente zoals ook hier bij Maria hoort bij het zondaar zijn. En dat is wel een punt van toepassing. Herkennen wij daar iets van? Van de vrees voor de majesteit en voor de heiligheid van God. We mogen ervan op aan, gemeente, we kunnen ervan op aan dat een ieder die genade kent, in wier of wiens leven God verschijnt, door zijn woord en door zijn geest, dat hij de woorden van Psalm 6 van David gaat nastamelen. Mijn ziel, gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. Dat is wat we de hele Bijbel door gemeente tegenkomen. Als er iets van God in het leven verschijnt. Als een engel Gods verschijnt. Waar en wanneer dan ook. Altijd weer veroorzaakt dat schrik. Gaan mensen beven. Zijn mensen angstig. Ontdekken in het licht van Gods heerlijkheid wie ze zelf zijn. We zien het bij de profeet Jesaja toen hij dat troongezicht in de hemel zag. En al die heilige serafs rondom de troon zag. En op de troon de heilige majesteit van God. Hij roept het uit, wee mij. Want ik ben een man van onreine lippen. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Wee mij, want mijn ogen hebben de Heere der Heerscharen gezien. Schrik overviel de priester Zacharias toen Gabriel in de tempel een bezoek aan hem bracht. De wachters bij het graf van de Heer Jezus werden als doden toen die engel daar zat op die steen. En ook de godvrezende vrouwen, discipelinnen van de Heer Jezus, tegen hen moest ook gezegd worden, vrees niet. Vreest gij lieden niet. Ook Maria heeft beseft, hier komt iets van God. Deze man Gods komt bij de Heere vandaan. Ze heeft de heiligheid en de majesteit ontdekt en in dat licht ook haar eigen onheiligheid en haar eigen verdorvenheid en haar eigen zondigheid. Al was ze in zichzelf, al was ze nog zo godvrezend, al was ze nog zo vroom, maar hier wordt ze wat ze is. En waar de Heilige Geest een ieder van overtuigt als hij in een mensenleven inkomt. Hij overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Gemeente, zijn dit dingen die wij herkennen mogen? Hebben deze dingen een plaats gekregen in uw of jouw leven? Nee, wij zullen geen engel ontmoeten. Dat is hoogst onwaarschijnlijk. Al kunnen er engelen onder ons zijn, want sommigen hebben onwetend engelen geherbergd. Dat kan allemaal, er kunnen bijzondere gebeurtenissen zijn. Er zijn verschillende verhalen over de ontmoetingen met engelen bekend. Maar het is allemaal niet op waarheid te controleren. We moeten er ook maar niet op wachten, gemeente. Luther, die toch veel inzicht had in de heiligheid en de majesteit van God, die zei, oh, ik hoop er nooit een te ontmoeten. Want ik zou dood blijven. Ik besterf het van schrik als zo'n heilige, majesteitelijke, hemelse soldaat ineens in mijn leven verschijnt. Maar als God door zijn Heilige Geest krachtdadig in ons leven gaat werken, gemeente, dan hebben we ook geen engelenverschijning nodig. Dan is de prediking van het woord een kracht Gods. En dan is de spiegel van de heilige wet een middel in Gods hand om ons te overtuigen van de heiligheid en de majesteit van zichzelf en van onze onheiligheid en verlorenheid. En dan herken je het, wat David zegt. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog en ik ben uw gramschap dubbelwaardig. En dat heeft David maar niet één keer in zijn leven ontmoet en één keer in zijn leven geleerd. Maar dat is iets wat in het leven van hen die genade kennen gedurig wordt herhaald en ook verdiept. Want als de apostel der liefde, Johannes, op hoge leeftijd is gekomen en verbannen is naar Patmos, en hij krijgt daar een visioen, hij krijgt daar een gezicht. En de opgestane en verheerlijkte Christus die verschijnt aan hem. En hij beschrijft hem dat zijn haar als witte wol was en dat zijn gezicht blonk. Als de zon schijnt in haar krachten, dat er uit zijn mond een stem kwam, gelijk een stem van vele wateren. Dat hij een blinkend wit kleed droeg en dat hij een zwaard in zijn hand had. Dan beschrijft de apostel Johannes, en ik viel als dood aan zijn voeten. En dat was dan de apostel der liefde, die van zichzelf zegt in zijn evangelie dat hij de discipel was, dien Jezus lief had. Dat betekent niet dat hij de Heer Jezus lief had, ja dat was natuurlijk ook zo. Maar dat de Heer Jezus een bijzondere liefde had voor deze Johannes. Johannes zat naast de Heer Jezus aan het laatste avondmaal, viel hem aan zijn borst met de vraag, Heere, wie is het die u zal verraden? Leefde het dichtst bij het hart van Jezus, om het maar zo te zeggen. Maar als deze Johannes, die zoveel genade heeft ontvangen in zijn leven, op hoge leeftijd is gekomen, valt hij nog als dood aan de voeten van de verheerlijke, de majesteitelijke, de heilige Christus neer. Gemeente, beseffen we wat dat betekent. Wij zullen voor deze God en Christus verschijnen. En hoe zal dat zijn? Als nou zelfs de profeet Jesaja moest vrezen en de apostel der liefde als dood aan zijn voeten viel. Hoe, gemeente, zal het jou, hoe zal het u, hoe zal het mij vergaan als wij sterven en als we voor de rechterstoel van de majesteit Gods worden gesteld? Kunnen wij sterven, gemeente? Kunnen wij deze heilige, majesteitelijke God ontmoeten? Van nature niet. Apostel Paulus die zegt dat het vreselijk is om te vallen in de handen van de levende God. Niet omdat God angstaanjagend is in zichzelf. Maar de zonden die hebben ons tot vrezen gebracht. De zonden maken ons ongeschikt om in de nabijheid van God te verkeren. Onze God is een eeuwige gloed, is een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. Daar heeft Maria iets van gevoeld. Daar heeft Johannes iets van gevoeld. Daar heeft Jesaja iets van gevoeld. Daar heeft David iets van gevoeld. Daar heeft Paulus iets van gevoeld. Abraham, Job. Gemeente, u kunt elke Bijbelheilige in zijn leven wel nakijken. Zij kende iets van de heiligheid van God. En wij moeten het ook echt leren kennen. Laten we niet klein denken van God. Laten we niet klein denken van sterven. Sterven is God ontmoeten. Deze God ontmoeten. En hoe kan dat? En hoe moet dat dan? Hoe kan een mens voor deze God bestaan? Wat moet er gebeuren in het leven? Nou, precies hetzelfde als wat er in het leven van Maria is gebeurd. En precies hetzelfde als wat er in het leven van Johannes de Apostel is gebeurd. Vreest niet, Maria. Gij hebt genade bij God gevonden, zo zegt de engel. En de apostel Johannes die mag ervan getuigen. En hij beschrijft het. Dat de Heer Jezus zijn rechterhand op hem legde. Dat de Heer Jezus, u moet zich dat maar zo voor ogen stellen, want Johannes lag plat op de grond, als dood aan de voeten van Christus. De Heer Jezus heeft geknield. Is bij Johannes gaan zitten. Heeft zijn rechterhand op die als dode Johannes gelegd. Heeft hem opgericht. En dat moet er in het leven gebeuren. Gij hebt genade bij God gevonden. Zo lezen we in deze versen in de tekst. Begenadigd, en ik zei al, dat heeft natuurlijk een bijzondere betekenis. In verband met dat zij de moeder moest worden van de Heer Jezus. Maar genade, dat heeft zij natuurlijk ook ontvangen, ook persoonlijk. Gij hebt genade bij God gevonden. En genade, gemeente, dat draagt het karakter van onverdiend. Vrije genade. Soevereine genade. Maria heeft niet de aandacht van God getrokken omdat zij zo vroom was, omdat zij zo heilig leefde en dat ze beter was dan andere meisjes in die tijd en dat ze daarom de moeder van de Heer Jezus mocht worden. Nee, zij was begenadigd. Zij heeft genade gekregen. We kunnen het bezoek van de engel Gabriël niet uit Maria verklaren. Deze dingen die haar overkomen zijn geen beloning voor wat zij was en voor wie zij is geweest en voor wat zij heeft gedaan en hoe ze heeft geleefd. Dit was vrucht van genade. Vrije, opzoekende genade. De Heere heeft niet gekeken naar wie zij was. Heeft niet naar kwaliteiten in Maria gezocht. Heeft niet gekeken waar ze woonde. Heeft niet gekeken welke plaats zij leefde. Nee, dan had hij haar voorbij moeten gaan. Want ze woonde in het Galilea der heidenen. Ze woonde bij het volk dat in de duisternis wandelt. Nota bene, ze woonde in Nazareth waar niets goeds volgens de fariseeën vandaan te verwachten was. Niets goeds in het oog van God. Zo dachten die fariseeën, nee, dan moest hij in Jeruzalem zijn. Nou, stel dat dat nou zo zou zijn, gemeente. Dat God inderdaad wel gekeken had naar datgene wat iets is. Naar het edele. En naar het vrome. En naar het aanzienlijke. En dat de Heere de engel Gabriël had gestuurd naar het paleis waar Herodes woonde. En de koningin had uitgekozen om moeder te worden van de zoon van de Allerhoogste. Of dat Gabriël naar Rome was gestuurd. Naar het keizerlijke hof. Naar de vrouw van keizer Augustus, naar de keizerin, dat daar de Messias geboren zou worden. Stel dat dat zo zou zijn. Waar moest je dan op hopen? Als je door de Heilige Geest zou worden overtuigd van zonde en gerechtigheid en oordeel. Waar moest je dan op hopen als je erachter komt dat je arm bent. En ellendig. En jammerlijk. En blind. En naakt. En dat je ontdekt dat al die woorden die in de schrift staan echt niet te zwaar en niet te donker en niet te erg en niet te pessimistisch zijn waarmee God mensen omschrijft. Goddeloos, verloren, vijand, zondaar. En dat apostel Paulus echt niet een te negatief beeld van de mens schetst als hij Romeinen 3 schrijft. Als nou de Heer Jezus Christus in het paleis in Jeruzalem was geboren. Als nou de Heer Jezus in het paleis in Rome was geboren. Waar moest dan een arme en een ellendige zondaar naartoe? Waar kon hij of zij dan hoop uitputten? Dat was er dan ook niet. Dan was er niets te hopen, dan was er niets te verwachten als de Heer nou kwaliteiten in de mens zou zoeken. En als de mens nog iets moest presteren en als de mens iets moest zijn en iets moest hebben en de zaligheid moest verdienen. Dan zou David nooit zalig geworden zijn. Dan zou Maria nooit de moeder van de Heer Jezus geworden zijn. Dan zou Johannes nooit in de hemel gekomen zijn. Maar gelukkig, gemeente, is dat niet zo. Gelukkig wordt Gabriel gezonden naar een maagd die ongetrouwd was met Jozef en die woont in Nazareth in het Galilea der heidenen. Gelukkig zendt God een boodschap tot het volk dat in duisternis wandelt. Vrees niet, gij hebt genade bij God gevonden. En dat woordje, de gemeente, dat leert een arme en verloren zondaar spellen. Genade en genade alleen. God heeft niet het edele uitverkoren. En niet hetgeen iets is. En niet het heilige en niet het vrome. Opdat hij het... Hij heeft het onedele. En hetgeen niets is. Het ellendige en het arme. Dat heeft hij uitverkoren. Opdat hij hetgeen iets is beschamen zou. Zo zegt de apostel Paulus in 1 Korinthe 1. En dat is natuurlijk geen prettige boodschap voor fariseeën en schriftgeleerden. Voor vrome, ernstige, goedbedoelende, aanzienlijke, eerbiedwaardige mensen. Maar het is een heerlijke boodschap. Voor mensen die in hun zonden en in hun ellenden genezing zoeken. Voor mensen die in hun armoede het leven buiten zichzelf moeten zoeken, want in zichzelf vinden ze niks. Niets dan alleen maar zonde en ongerechtigheid. Niets dan alleen maar vloekwaardigheid. Deze geschiedenisgemeente is een evangelieboodschap. Een goede boodschap voor een ieder die in Nazareth woont. Die in het Galilea der heidenen een plek heeft gekregen. Voor het volk dat in de duisternis wandelt. Voor mensen die er steeds meer achter komen dat er in hen, dat is in hun vlees, geen goed woont. En die dat niet alleen maar één keer ontdekken, maar die dat steeds meer moeten ontdekken. En steeds dieper moeten ontdekken. En tot hun verdriet ook steeds weer opnieuw moeten beleven. Gemeente, dat wordt ook steeds een grotere smart. Het is niet alleen maar voor de eerste keer een pijnlijke ontdekking als je erachter komt dat je zondaar bent. Maar het gaat naarmate dat je meer van de Heere gaat kennen, steeds meer pijn doen. Want die eerste keer, en voordat je voor de eerste keer de liefde van God hebt geproefd en gesmaakt en iets mocht leren kennen van Gods vergevende liefde, Ja, dan heb je natuurlijk die eerste keer gezondigd tegen de wet van God. En dan spreken het de woorden oordeel en verlorenheid met name een grote rol. Maar als je bij nadere ontdekking en diepere doorleiding ook gaat leren dat je tegen de liefde van God hebt gezondigd. En dat je het misschien wel voor de tiende of voor de honderdste of voor de duizendste keer moet zeggen. Ik heb gedaan. Ik heb toch weer gedaan. Dat kwaad was in uw oog. En ik heb niet alleen maar onbedacht, maar ik heb ook bedacht de herder uit het oog verloren. Dat je net als David en ook net als Petrus dieper moet leren hoe verdorven dat het menselijke bestaan is. Hoe hardnekkig de zonde is. Hoe vol vijandschap dat het vlees zit tegen God. Die tranen, gemeente, die zijn veel en veel bitterder dan de tranen die je voor je bekering vanwege de zonde hebt geweend. Als je zondigt tegen de liefde en tegen beter weten in en tegen de genade van God. Maar gemeente, dan wordt het wonder ook groter. Dan ga je nog meer dat woordje genade spellen. Dat blijft eigenlijk alleen maar over. Niet de offers die ik breng. En niet de tranen die ik pleng. En niet mijn bekering. En niet een bepaalde omkering. En niet bepaalde gebeurtenissen. En niet bijzonderheden die ik in mijn leven heb meegemaakt. Dat zijn niet de dingen die overblijven. Nee, het woordje genade alleen. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Daar zal een mens ook in 2018 en 2019 die genade van God heeft ontvangen van harte amen op zeggen. Daar wordt een mens al meer afhankelijk van. Daar wordt hij het hartelijk mee eens. Genade. Overvloeiende. En dat voor de grootste der zondaren. Zegt uw en jouw hart daar ook amen op. Amen.
Thank you.
eindigen nog met dankzegging en gebed. Heere, zo danken wij u dat wij dit woord nog mochten lezen. En dat u ook vandaag de dag nog steeds dat heil laat verkondigen, zoals we mochten zingen. En we bidden u, Heere, geef dat de verkondiging ook zijn uitwerking mag hebben in ons leven. Dat we voor het eerst of opnieuw bepaald worden bij uw heiligheid, bij uw majesteit. Bij de grote levensvraag, mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor de heilige God? Heere, geef dan dat het evangeliewoord dat ons is verkondigd, doel mag treffen. Dat er in onze hopeloze harten hoop mag groeien. Dat het bij u vandaan mogelijk is dat zondaren door u gerechtvaardigd worden. Dat goddelozen met u worden verzoend. Dat er vrede getekend kan worden tussen vijanden en tussen u. En dat door het geboren worden, door het lijden en door het sterven en opstaan van de Heere Jezus Christus. Heere, wilt u dat heilgeheim aan onze harten openbaren en verklaren. En geven dat we ons mogen verwonderen op voor het eerst of opnieuw. In die genade die gij ook vandaag nog weer laat verkondigen. Ik wil het zo persoonlijk maken, Heere. En geven dat wij ook in deze kerstdagen die aanstaande zijn, mogen bemerken dat het evangelie nog niet aan kracht heeft ingeboet. Maar dat er ook ons grote blijdschap wordt verkondigd. Gedenk ons, ook het verdere van deze zondag, breng ons vanmiddag ook weer bij elkaar als we opnieuw deze geschiedenis gaan lezen. Maak ons heilbegerig, Heere, om deze dingen te kennen. Vergeeft u onze zonden, alles wat tekort was. En bekroon het uwe met uw genade en zegen. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Psalm 145 vers 2 zingen wij tot slot. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Het tweede van 145. Ontvangt met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.